Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 110 en daarvan het vierde vers. U heeft de Heer wie het nooit berouwt gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil mijn naam ten prijs. In mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Psalm 110 vers 4. En diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna openen wij Gods woord in de profetieën van Zacharia en lezen uit hoofdstuk 6 de versen 9 tot en met 15. We luisteren naar de wet des Heren en daarna lezen wij samen Zacharia 6 de versen 9 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en alle werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zacharia 6 vanaf vers 9. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: neem van de gevankelijk weggevoerden, van Geldai, van Tobia en van Jedaja, en kom te 10 dagen, en ga in ten huize van Josia, den zoon van Sefanja, welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud, en maak kronen, en zet ze op het hoofd van Jozua, den zoon van Jozadak, den hoge priester. En spreek tot hem, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: zie, een man, wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heeren tempel bouwen, ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen, en hij zal het sieraad dragen, en hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon, en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gelemen, voor Tobia, en voor Jedaja, en voor Gen, den zoon van Sefanja, tot een gedachtenis in de tempel des Heeren. En die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heeren. En gij lieden zult weten, dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien gij vlijtelijk zult horen naar de stem des Heeren, uw Gods.
Deze tweede adventszondag willen we gaan luisteren naar het adventswoord dat Zacharia heeft mogen prediken. U kunt dat vinden in Zacharia 6, de versen 12 en 13. Het woord van God wat deze morgen tot ons komt is Zacharia 6, de versen 12 en 13. En daar horen wij de Heer als het volgt zeggen: en spreek tot hem zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, zeggende: zie, een man, wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen, en hij zal het sieraad dragen, en zal zitten en heersen op zijn troon, en hij zal priester zijn op zijn troon, en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen opnieuw broeder M. van het Hul aan de Heer opdragen, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft en nog steeds mag het beter met hem gaan. Laat ons bidden. Heere, zo komen wij tot u die in de hemel woont en uit de hemel neerziet op het gedrag van alle mensenkinderen. En het past ons ootmoed en eerbied als we deze morgen tot u naderen in het gebed, om u een zegen te vragen die we niet verdienen. En juist in het licht van de gemeenteavond van afgelopen donderdag mag dat ons hart wel vervullen. U bent de stille getuige geweest van die avond. U hebt gezien wie er waren en hoe wij er waren. Want gij kent door de grond ons hart. U weet alle dingen, Heere. En we kunnen alleen maar ootmoedig vragen en zeggen: Heere, vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden. En Heere, nochtans wilt u deze morgen met uw woord komen. Laat het woord toch een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn. En wilt u allen die getuigen geweest zijn van de bijeenkomst afgelopen donderdag gedenken. Alle betrokkenen, in het bijzonder ook broeder dokter en zijn gezin. Heere, onze ogen zijn op u. En zou u onze gemeente niet willen begeven, zou u onze gemeente niet willen verlaten. Dwars door alles heen hebt u uw trouw bewezen. En dat zou ons heel klein moeten maken. Zou het ons heel nederig moeten maken. Want Heere, wij zijn gevallen mensen. En we zondigen elke dag. Met name met onze mond. En wat is dat niet gebleken? Ach Heere, vergeef het. Vergeef het. En zoudt gij met uw bloed willen komen. En laat uw bloed, dat in een weg van recht is gestort, mogen druppelen. Alsjeblieft, Heere. En mag de prediking van deze morgen nog een zegen, een middel in uw hand zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot vertroosting van uw kerk. Want Heere, wij breken alles af met onze zonden. En met onze zonden hebben wij het verdiend dat u uw handen zou terugtrekken. Maar waar wij altijd bezig zijn om af te breken, mogen wij vanmorgen horen van gekroonde priester, die zijn tempel zal bouwen. En Heere, dwars door alles heen, bent u nog bezig om dat gebouw te doen herrijzen uit het stof. Om van het gruis van Sion een heerlijke tempel te maken die zal blijven tot in der eeuwigheid. Waarvan u, Heer Jezus Christus, het fundament bent. En dat hebt u alles gekost om dat fundament te kunnen zijn. En u hebt alles volbracht. U bent die levende steen, die uiterste hoeksteen, door God beproefd en neergelegd. En daarop bouwt gij uw kerk. U legt levende steentjes neer, gepast gemaakt. En daar mogen wij vanmorgen van horen, als die gekroonde priester die voortgaat met zijn werk, als priester en als koning. O Heere, mag het woord van deze morgen nog door u gezegend worden. En geef uw knecht vrijmoedigheid om te spreken. Geef hem de woorden in zijn mond en de zaken in zijn hart. En dat hij zijn hoop en verwachting op u de Heere mag stellen. Menigmaal hebt gij uw gunst betoond. Op deze vierkante meter hier op de kansel. En menigmaal hebt u ook in dit kerkgebouw betoond. Van arme zondaren af te weten. Zou u dat nog steeds willen blijven doen, o God? En zoudt u willen versterken wat u zelf hebt gewerkt? En wilt u toch voleindigen het werk wat u begonnen zijt? En wilt u zo het woord zegenen in de harten van kinderen, jongeren en ouderen? Uw tempel zal reizen naar het gemaakt bestek in eeuwigheid. Heer, u bent nog steeds bezig om stenen uit Adam uit te hakken en pasklaar te maken en te leggen op dat kostelijke fundament. Heere, dat het vanmorgen maar eenvoudig ons gebed mag zijn. Heere, zou ik zo'n steentje mogen wezen? Heer, ik ben misschien maar een klein kiezelsteentje dat ergens tussen het puin ligt. Maar zoudt u mij nog op willen zoeken? Heere, er zijn toch nog plaatsjes in dat godsgebouw die nog gevuld moeten worden. Misschien wel hele kleine stukjes steen die toch erin geplaatst moeten worden. Ach, Heere, zoudt u het willen doen? En trek nog zondaren uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Breid gij uw koninkrijk nog uit. Maak plaats voor uzelf in harten van zondaren. Opdat het adventsverlangen geboren mag worden. Kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Daal ter verlossing neer in mijn schuldige ziel. Zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben naar uw heil alleen. Gedenk uw volk en kinderen, u weet ook wat zij nodig hebben, Heere. En dat ze bij vernieuwing weer eens mogen weten dat ze als een steentje gelegd zijn op dat onwankelbare fundament, Jezus Christus. En dat ze tot die tempel mogen behoren, dat huis Gods, dat tot in eeuwigheid zal bestaan. Heere, wilt u ze sterken in de strijd, welke strijd dat dan ook is. Ja, Heere, dat er ook in het leven van uw volk het adventsverlangen naar de tweede komst van u mag zijn. Want Heer, hier beneden is het niet. En het wordt er niet beter op. Maar uw volk en kinderen hebben toekomst. want straks komt u terug op de wolken des hemels. En dan zult u alles zijn en in allen. Wat zal dat een wonder zijn. Geef dat er niemand van ons achter zal blijven, Heere. Maar wilt u nog krachtig werken door uw Heilige Geest in het midden van ons. We dragen ook elkaar in u op met alle zorgen en noden die er kunnen zijn en die er ook zijn. Gemeenteleden die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Heer, u kent de lege plaats, het gemis. Er zijn van die momenten dat het zo sterk is. Zat u weduwen en weduwnaren willen gedenken. Degene die een kind moesten kwijtraken. Kinderen die ouders moeten missen. Heren, zouden ze willen gedenken in uw gunst. Gedenk de zieken in ons midden. De langdurig zieken, de ernstig zieken. Degene die worstelen met psychische zwakten en moeiten. Degene die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Heren, wilt u ons beschermen. Bijzonder dragen we onze broeder van het Hul aan u op die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Maar steeds zijn er weer tekenen dat het beter mag gaan. Wat is dat een wonder, Heer, dat hij geen slaapmedicatie meer nodig heeft. Dat hij zelf kan ademhalen. Ach, Heer, wat een wonder. Wilt u verder met hem zijn? En wilt u hem genezen? Ook zijn vrouw en kinderen dragen we hartelijk aan u op. Dat ze het ook vol mogen houden om elke keer weer de reis naar Enschede te maken. Heere, geef ze kracht. En dat boven alles deze weg geheiligd mag worden aan ons aller hart. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen? Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 69, het 4e en het 14e vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En ook het 14e vers, gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, vers 4 en 14. slotraadamen van de prediking willen wij samen zingen uit de lofzang van Simeon. Het eerste vers, zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. Lofzang van Simeon, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, na de ballingschap werd de tempel en de stad in Jeruzalem weer herbouwd. Dat is een heel werk geweest om dat weer voor elkaar te kunnen krijgen. En dat liep niet zonder stoten en zonder slagen. Het is voor de bouwers van Jeruzalem niet altijd gemakkelijk geweest om de tempel en de stad weer te herbouwen. Want ze hadden zo'n last van vijanden die dat werk probeerden tegen te gaan. En toch heeft de Heer dwars door alles heen kracht gegeven en volharding gegeven om door te mogen gaan met de bouw van de tempel. En wat was dat tot grote blijdschap. En toen uiteindelijk het fundament was gelegd waarop de rest van de tempel kon verrijzen. En het overgrote deel van de teruggekeerde ballingen die hebben gejuicht van blijdschap toen ze daar stonden op de berg Sion voor dat klaargekomen fundament. Hoewel er ook mensen waren die bedroefd werden toen ze zagen dat het fundament klaar was gekomen. Dat waren voornamelijk de ouderen onder de ballingen die teruggekeerd waren, die mensen die de vorige tempel nog hadden meegemaakt, die veel heerlijker leek te zijn voor de buitenkant. En dat was ook zo, want de nieuwe tempel zou kleiner zijn en minder heerlijkheid uitstralen als de eerste tempel die eens Salomo heeft gebouwd. Vandaar dat verdriet bij die ouderen. Zij dachten, het gaat af. Het gaat niet goed, deze tempel is niet zoals het was. En toen mocht de profeet Haggai gaan spreken, een tijdgenoot van de profeet Zacharia. En toen mocht ook Haggai met een blijde adventsboodschap komen, ook tot die bedroefde mensen in Jeruzalem. En wat heeft Haggai mogen profeteren, gemeente? Ik zal het u voorlezen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste. Zeg de Heere der Scharen, en in deze plaats zal ik vrede geven. Spreek de Heere der Scharen. Wat bedoelde Haggai toch? Zou die kleinere nieuwe tempel toch nog heerlijker zijn als de oude, grotere tempel? Ja, zegt Haggai. En Haggai kon dat zeggen vanwege een gelovig vergezicht dat de Heilige Geest hem gaf. Hij zag dat die nieuwe tempel, waarvan nu het fundament gelegd was, toch heerlijker zou zijn. Waarom? In die nieuwe tempel zal de Heer Jezus komen. Als een klein kind zal hij daar gebracht worden, 40 dagen na zijn geboorte. Om den Heere voorgesteld te worden. En na dat moment zal hij vele malen in deze tempel komen. Ja, hij zal daar zien wat daar gebeurt. En hij zal het verstaan. Ik ga al deze werkzaamheden in deze tempel met mijn eenmalig offer vervullen. Hij zal zijn leven geven. Hij heeft het zelf gezegd. Breek deze tempel maar af. En hij zal weer opgebouwd worden. Hij zal als de grote koninklijke priester gaan zorgen dat zijn geestelijke tempel zal worden gebouwd. Wat een vergezicht heeft Haggai mogen zien. En niet alleen hij, maar ook zijn tijdgenoot Zacharia heeft dat van verre mogen zien en geloven en omhelzen. En dat blijkt ook uit de adventsboodschap die vanmorgen voor ons open ligt in Zacharia 6. We schrijven als thema boven de prediking: Christus belooft als de koninklijke priester. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst bij de naam die hij dragen mag, zal. De tempel die hij bouwen zal. En zijn vrede die hij aanbrengen zal. Christus belooft als de koninklijke priester. We staan stil bij zijn naam die hij dragen zal. bij zijn tempel die hij bouwen zal en bij zijn vrede die hij aanbrengen zal. De profeet Zacharia is geroepen door de Heere na de eerste terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap. Het was in het jaar 537 voor Christus dat de eerste ballingen terugkeerden uit Babel. En dat gebeurde onder leiding van koning Zerubabel en onder leiding van de hoge priester Jozua. Koning Kores die had toestemming gegeven om terug te mogen keren. En dat was de wonderlijke leiding en voorzienigheid van de Heere die boven alle dingen staat. En onder die eerste teruggekeerde ballingen was ook Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. Zo wordt hij in de Bijbel ons voorgesteld. Hij kwam uit de stam van Levi. Hij kwam dus uit een priesterlijk geslacht. En toch zal deze Zacharia geen priester worden. De Heer had een andere taak voor hem weggelegd. Hij zou een profeet mogen zijn bij de gratie Gods. Hij zal een prediker mogen zijn van het woord van God. En wat hij van Gods wegen heeft mogen prediken aan de teruggekeerde ballingen toen en daar, dat heeft hij ook zelf beschreven in de profetieën die een plaatsje hebben gekregen in Gods woord. En als je zo die profetieën van hem leest, waarin hij openbaar komt als een echte profeet, dan blijkt ook dat hij zijn afkomst niet verloochent. En dat duidelijk is dat hij uit een priesterlijk geslacht komt. Want in dat boekje, de profetieën van Zacharia, komt zo duidelijk openbaar welke grote plaats de tempel in zijn leven heeft. Dat blijkt uit de vele beelden die hij gebruikt over de tempeldienst, die hij verwerkt in zijn profetieën. Hij was ook zeer bewogen met de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Maar de Heere had hem geopenbaard dat de tempel weer zal verrijzen. Die tempel zal weer herbouwd worden. Hoor maar wat de Heere tegen Zacharia heeft gezegd. Daarom zegt de Heere alzo: ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En met dat woord kon hij gaan spreken tot die teruggekeerde ballingen in Jeruzalem. En dat moet een wonder voor die mensen geweest zijn, gemeente. Want stelt u toch eens voor dat je bij die ballingen mocht behoren. En je komt maar 70 jaren terug. En je komt daar in de stad Jeruzalem. Een geplunderd land. Een verwoeste stad. En een platgebrande tempel. Zullen ze niet getreurd hebben op de puinhopen van deze ellende? Zou ze niet gehuild hebben op de puinhopen van de Godstad en de tempel? En zullen ze niet in verwarring hebben afgevraagd, wat moet hier ooit nog van terechtkomen? Nou, als ze zagen op de omstandigheden, en als ze zagen op wie ze zelf waren, was totaal verloren zaak. En had heel die dienst des Heren daar in Jeruzalem nooit meer wat geworden. En toen ging Zacharia preken. En toen kwam hij niet met zijn eigen woorden, maar hij kwam met de woorden uit de hemel. Want God had hem veel geopenbaard in de zogenoemde 8 nachtgezichten. En wat heeft de Heere toen laten zien? Toen heeft de Heere laten zien dat hij zijn oordeel zal voltrekken over de vijanden van zijn volk. Hij heeft laten zien dat hij zijn volk zal redden. Dat hij ze weer thuis zal brengen op de plaats waar ze horen. Ja, hij zal zijn volk rechtvaardiger maken. Hij zal zijn volk heiliger maken. Hij zal de stad Jeruzalem gaan herstellen en daarin zal ook de tempel, zijn huis, weer herbouwd worden, waar hij wil wonen te midden van een zondig volk. Ja, daar waar hij komt in zijn huis, waar het bloed der verzoening stroomt. Daar zal hij komen met zijn rust, met zijn vrede. En die zal hij gaan geven aan zijn volk, ja toepassen aan zijn volk. Wat een troostvolle boodschap mocht Zacharia toch brengen aan die teruggekeerde ballingen. Hij mocht op grond van Gods woord en de toezeggingen die uit de hemel gekomen zijn, als het ware die ballingen, die zuchten daar, een hart onder de riem steken. Juist vooral toen de bouw van de tempel zoveel tegenslag kreeg en met zoveel oponthoud gepaard ging. Maar juist toen kreeg Zacharia de innerlijke drang gewerkt door Gods geest om indringend te spreken tot de mensen in Jeruzalem. Om ze aan te sporen voor te gaan met hun werk, de moed niet te laten zakken, maar op de Heere te zien die het zelf beloofd heeft. Ik zal mijn huis bouwen. En gemeente, om die toezeggingen, om dat troostvolle woord nog meer te bevestigen en daarvan het volk te verzekeren, gaf de Heer bij dat woord een teken. Want wat gebeurt er, jongens en meisjes? Terwijl daar Zacharia met de teruggekeerde ballingen in Jeruzalem is, krijgen ze op een dag bezoek. Er komen weer drie ballingen terug. Uit Babel. En ze hebben een enorme grote gift meegenomen. Dat bestaat uit goud en zilver. En het was verzameld in Babel. Om het in Jeruzalem te brengen ten behoeve van de bouw, de herbouw van de tempel. En dan zie je wat de Heere gaat doen. Als ze dan daar in Jeruzalem aankomen, dan gaat de Heer ervoor zorgen dat er met dat goud en zilver wat gebeurt wat Hij wil. En wat wil de Heer dan dat er met dat goud en dat zilver gebeurt? Nou, zegt de Heer, daar moet Zacharia een kroon van maken. En hoe moet je je dat nou voorstellen? Van dat goud werden als het ware gouden ringen gemaakt. En van het zilver werden gouden ringen gemaakt. En die werden als het ware in elkaar gevlochten, zodat je als het ware van verschillende kronen één kroon kreeg. Vandaar dat er in vers 11 ook in het meervoud over kronen wordt gesproken. En als Zacharia die kroon heeft gemaakt van goud en zilver, dan moet hij die op het hoofd van een persoon zetten. Nou, jongens en meisjes, aan wie zou jij nou denken? Als het gaat om een persoon die je moet kronen met een kroon. Nou zeg je, daar moet je toch een koning voor hebben. Want een koning draagt een kroon. Juist. En dat gebeurt nou net niet. Je zou verwachten, Zacharia moet van Gods wegen naar koning Zerubabel gaan. Een nazaad van David. En hij moet Zerubabel gaan kronen met deze kroon. Maar nee, dat moet Zacharia niet doen. Hij moet de hoge priester gaan kronen met een kroon. Hij moet die kroon gaan zetten op het hoofd van Jozua. Dat is opmerkelijk. Een hoge priester krijgt een koninklijke kroon op zijn hoofd. En als dat gebeurd is, dan moet Zacharia hem zo gaan voorstellen aan het volk. Als een gekroonde priester. Ik hoop daar straks even verder op door te gaan. Maar eerst vraagt ons iets anders de aandacht. Want als de profeet Zacharia Jozua met die kroon op zijn hoofd aan het volk mag voorstellen, dan spreekt hij Jozua aan en hij zegt: zie, een man. Wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten. Wat bedoelt Zacharia met deze boodschap? Nou wil hij zeggen, zoals Jozua hier voor u staat, Juda, als een gekroonde priester, zal er eens een man komen. Die een volmaakt gekroonde priester zal zijn. O Zacharia, mag ik komen met een adventsboodschap. Aan die teruggekeerde ballingen, er komt een man. Er komt een mens, van God gezonden. En zijn naam is Spruiten. Wie is dat? Wel gemeente, dat is de meerdere Jozua. Dat is de Heer Jezus Christus, die koninklijke priester van zijn kerk. En met welke heerlijke naam mag Zacharia deze koninklijke priester aankondigen? Zie! Het is als Zacharia wil zeggen, o mensen, let er toch eens op. Laat alles nou eens varen. Kijk niet op de omstandigheden, maar zie! Een man, wiens naam is Spruiten. Vanwaar die naam, gemeente? Om de diepe rijkdom van deze naam helder te moeten krijgen, moeten we eventjes letten op het werkwoord waar deze naam van afgeleid is. En dat vinden we zelfs ook in vers 12, want ik lees in vers 12 dat hij uit zijn plaats zal spruiten. En dat woordje spruiten wil zeggen, hij zal ergens vandaan komen. En Zacharië zegt het ook, waar zal hij vandaan komen? Uit zijn plaats. Dat openbaart de oorsprong van de Heer Jezus. En gemeente, als wij vanmorgen een ogenblik mediteren over de oorsprong van de Heer Jezus, dan moeten wij een tweerlei oorsprong onderscheiden. Daar is allereerst een goddelijke oorsprong. Christus is van eeuwigheid voortgekomen uit de Vader. Hij was de voedsterling bij zijn Vader. Hij was altijd spelende voor het aangezicht van zijn Vader. En Johannes heeft het in het Nieuwe Testament gezegd. Hij was in de schoot des Vaders. En diep in het Oude Testament werd hij zo al bezongen in Psalm 2. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, voortgebracht. Christus is God uit God, licht uit licht. Hij is de enige geboren zoon van God, daarom noemt Jesaja hem de spruit des Heren. Zijn oorsprong ligt dus allereerst in God. Maar gemeente, Christus is mens geworden, dat is kerstfeest. Hij is voortgekomen uit de maagd Maria. Hij moest mens worden. Hij wilde mens worden. Dat eiste Gods recht. Want Gods recht eiste betaling door de schuld. En wie heeft die schuld gemaakt? U, jij, ik. Wij, mensen, want wij hebben gezondigd tegen God. En u eiste Gods recht, wil er verzoening zijn, dan moet er betaald worden. En dat kan geen engel doen, dat kan geen dier doen, dat moet een mens doen, want de mens heeft gezondigd. En ik ga het u maar eenvoudig voorstellen vanmorgen. In de hoop dat je heilige gedachten over God krijgt. En over de wijze waarop Hij tot deze liefdesdaad gekomen is. Om het liefste wat Hij had over te geven. En uit het menselijke geslacht voor te laten komen. God die van eeuwigheid tot eeuwigheid alle dingen wist. En alle dingen al voor Hem zag. Alsof het er al was. Heeft van eeuwigheid het ganse menselijke geslacht bezien. En heeft dat ganse menselijke geslacht gezien. Al was ze goed geschapen, maar toch diep gevallen in de zonde. Dat wist God. En hij wist uit dat ganse menselijke geslacht, dat zo diep zal vallen in de zonde, zal er niet één mens meer zijn, die rechtvaardig zal zijn voor mij. En daarom zal er niet één mens meer zijn, die aan mijn rechtvaardige eis zal kunnen voldoen. Hij zocht met eerbied gesproken een mens die de straf zal dragen en de toorn van God tot stilte zou kunnen brengen. Maar hij vond er geen, want niemand van de mensen is rechtvaardig voor God en alle mensen missen dervende heerlijkheid van God. En toen ging God een vraag stellen. Want nochtans was er in zijn ziel dat eeuwige voornemen om een schare die niemand kan tellen, voor eeuwig te behouden. Ondanks de diepe val in paradijs, kon God van die schare zeggen, ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. En vanuit die liefde ging er een vraag branden in zijn ziel. Ik stel het menselijk voor, zodat u het kunt begrijpen. Hoe zal ik mijn volk toch weer zalig kunnen maken? Zal er nou toch een rechtvaardig persoon zijn, die mens is, die betalen zal voor die gemaakte schuld? Is er nou iemand die borg zou kunnen zijn met zijn hele hart, met heel zijn leven, om tot mij te genaken? Nee, jongens en meisjes, de Heere God heeft deze vragen niet gesteld alsof hij het antwoord niet wist, want dat wist hij ook allang. Hij wist dat dat zijn zoon zou zijn. En hij wist ook dat er een antwoord op die vraag zou komen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, slachtoffers en offeranden hebt u niet gewild. Maar u hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offers voor de zonden hebben u niet behaagd. Daarmee kon de schuld niet betaald worden. En daarom, zie, weer dat woordje zie, ik, kom. O, die twee woordjes. Ik kom. In het begin van het boek, in het begin van Gods woord, is al van mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Zo kwam hij in deze wereld gemeente. Zo werd hij mens. Zo werd hij de spruite. Hij nam de menselijke natuur aan uit de maagd Maria. En zo werd hij geboren in de stal van Bethlehem. Welke priester is Christus? God en mens in één persoon. En zo was hij juist bij machten. Om een verloren zondaar zalig te maken. Hij kwam als een spruit. Als een reisje uit die afgehouwen tronk van Isaï. Hij kwam uit het geslacht van David, die als een afgehouwen boom geworden was. Hij werd door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria voortgebracht. Die arme nakomeling van Davids huis, die daar woonde in dat donkere, verachte Nazareth in Galilea. Hij werd geboren in een stal. Hij werd gewikkeld in schamelijke doeken. Hij werd gelegd in een kribbe. Als een spruiten. Als een verachtelijk kind der smart. Zo kwam hij op de aarde. En zoals die op de aarde gekomen is, gemeente, zo klein,
als een spruit. Zo wil hij nog steeds komen in het hart van een zondaar. En wat een wonder als dit vuile hart, dat boze hart, dat schuldige hart, zijn plaats gaat worden waar hij uit gaat spruiten. Waar hij geboren wordt. En dat doet hij ook. Dat gebeurt op zijn tijd en wijze. Dan gaat hij dat nieuwe geestelijke begin werken in die afgehouwen tronk hier van binnen, waar zelfs geen leven meer in zit. Waar zelfs heel dat wortelstelsel verrot is. Vergun me dat ik het zo zeg. Waarvan uit de mens niets meer goeds uit voort te komen is. Daar gaat Christus door zijn woord en geest dat levende begin werken. Als een spruiten. O, dat is in het begin soms nauwelijks merkbaar. Dat is o, zo gering als dat hier van binnen gebeurt. Maar waar dat begin wordt gewerkt, daar zal er een groei komen. Waar Christus geboren wordt in uw hart, daar zal alles gaan veranderen, daar wordt alles vernieuwd. Dan gaat er een licht op in je donkere hart, dan gaat er een verlichting komen in je verduisterd verstand. En als die twee dingen gebeuren, gemeente, dan ga je bevindelijke kennis krijgen van God. Dan ga je iets verstaan van zijn heiligheid. Van zijn rechtvaardigheid. Maar je gaat ook iets verstaan van zijn genade. Van zijn barmhartigheid. Van zijn goedertierenheid. Ja, je gaat ontdekken dat hij het zo waard is om gediend en bemind te worden. Maar ach, je hart is zo zondig. Als dat licht gaat schijnen in je hart, dan ga je zien wat er is in je hart. Dan ga je ontdekken hoe vuil het daar is. Dan ga je ontdekken dat je gezondigd hebt en dat je in de schuld staat bij God. En dan gaat de Heilige Geest je onderwijs geven vanuit het woord. En dan laat hij je weten, omdat je zo schuldig bent, moet je sterven. Dat is je verdiende straf. En terwijl de Heilige Geest zo bezig is, zul je vanuit het woord gaan horen dat God nog raad weet met verloren zondaren? En wat gebeurt als dat voor het eerst naar binnen slaat? Wat gebeurt er nou in dat beginnende leven hier van binnen als je voor het eerst echt met geestelijke oren gaat horen dat er bij God nog doen aan is? Dan krijg je, ik ga een ouderwets woord gebruiken, dan krijg je een bekommernis. Dan ga je uitzien naar verlossing. Dan ga je zoeken. Dan word je zoekende gemaakt naar dat middel, naar datgene wat God geopenbaard heeft, waardoor je toch nog die welverdiende straf kan ontgaan en wederom tot genade te komen. Ja, je gaat tot je verwondering horen dat God zijn Zoon gezonden heeft. Wiens naam is Jezus. En je gaat ook horen wat die naam betekent. Dat gaat de Heilige Geest als het ware in je hart leggen. Zijn naam betekent zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wat gebeurt er dan in je hart? Dan komt er een adventsverlangen. Om hem te leren kennen. Tot redding van je ziel. Tot verlossing van je zonde. En tot betaling van je schuld. En wat een wonder, als hij dan tot je komt en hij gaat je onderwijs geven dat hij een priester voor je wil zijn, die zijn tempel zal bouwen. Onze tweede gedachte, zijn tempel die hij bouwen zal. Ja, gemeente, waar Christus als die spruit geboren wordt in je hart, daar zal ook een opwas komen in de kennis en de genade van hem. En weet je waar de Heer een mens dan wil brengen? En sta er maar naar, u die God mag vrezen. Waar Paulus ook terecht mocht komen door het onderwijs dat hij kreeg. Weet je wat Paulus kon zeggen? Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef wel. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, daar heb je het. Dan is Christus hier in je hart geboren. Dan is je hart de stal van Bethlehem geworden. Waar hij geboren werd, maar waar hij ook ging groeien. En dat is zijn werk. En dat ligt ook in deze adventsboodschap opgesloten. Hoor maar eens wat Zacharia zegt. Hij zal des Heren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. Hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn in zijn troon. Wat betekent dat? Christus zal komen als die koninklijke priester. Met die grote taak om zijn tempel te gaan bouwen. Nee, dat is niet zoals in Jeruzalem, die tempel waar nu die mensen mee bezig zijn tot wie Zacharia spreekt. Maar een hele andere tempel. Een tempel die niet met handen wordt gemaakt. Een tempel die niet bestaat uit letterlijke stenen. Wat is die tempel dan, die de Heer Jezus zal gaan bouwen? Nou, zo verklaren onze kanttekenaren terecht. Dat is de gemeente Gods op aarde. Dat is dat geestelijke huis. Dat is zijn kerk. En die zal Christus gaan bouwen, gemeente. En dat zal hij doen als een koninklijke priester. Dat zal zijn werk doen. Met grote nadruk mag Zacharia dat prediken. Tot tweemaal toe klinkt de belofte. Hij zal des Heren tempel bouwen. Ja, hij zal des Heren tempel bouwen. Twee keer. En daarbij ligt alle nadruk op de Heer Jezus zelf. Hij zal het doen. Letterlijk staat er in de grondtekst. Hij zal des Heren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. Tot drie keer toe dat woordje hij. O, wat een heerlijke belofte is dat toch. Een belofte die zoveel troost bevat. Laten we er een ogenblik biddend over gaan mediteren. Over die bouw van z'Heren tempel. Door die beloofde koninklijke priester Jezus Christus. Wat moest er eerst gelegd worden in Jeruzalem? Voordat die tempel kon gaan verrijzen. Wat was er nou als eerste klaar? Waar werd nou zo omgejuicht, zoals ik in het begin van de preek zei? Om het fundament. En zo heeft de Heer Jezus Christus zelf het fundament gelegd. Ja, hij is het zelf. Paulus heeft het helder onder woorden gebracht. Want niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is, het welk is Jezus Christus. En apostel Petrus die heeft het over een levende steen die door God de Vader wordt neergelegd, waarop die tempel zal verrijzen. Maar ach, hoe kon de Heer Jezus Christus nu dat fundament zijn? Hoe kon hij nu die levende steen zijn die door de Vader wordt neergelegd, waarop dat grote, machtige huis zal kunnen verrijzen? Luister eens wat de dichter van Psalm 118 heeft gezongen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der verbouwers, beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wie heeft dit gezongen? Wie heeft deze psalm volmaakt tot in het diepst van zijn ziel gezongen? Christus zelf. In de paaszaal. Vlak voordat zijn tempel afgebroken zou worden. Heeft hij dit gezongen. En daarmee liet hij weten. In welke diepe lijdens- en stervensweg hij het fundament zal worden voor de tempel des Heren. Want die levende steen werd een geslagen steen. Want Gods gerechtigheid eiste van hem betaling voor de schuld. En waar God, zo zei ik, geen mens vond die aan zijn recht kon voldoen, vond hij in zijn zoon een zeer gewillige priester, waarvan de catechismus belijdt, die met een enige offerande van zijn lichaam zijn kerk zal verlossen. Met een onuitsprekelijke priesterlijke bewogenheid en ontferming heeft deze priester tot zijn vader gezegd: Vader, ik zal betalen. Vader, ik zal de toorn van u over de zonde gaan dragen, zodat ik het fundament zal zijn voor uw tempel. En het was een smartelijke weg, waarvan de Bijbel heeft gezegd: waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Hoe deed hij dat, gemeente? O, als de priester van het huis Gods wilde hij een lam worden. Als een offerdier worden dat ter slachting zou worden geleid. Hij liet zich verwonden. Hij gaf zijn bloed. Hij gaf zijn leven. Want hij stierf die smartelijke, smadelijke kruisdood op Golgotha. Toen werd die levende steen van God gezonden, een dode steen. En zo kwam deze koninklijke priester in het kille graf te liggen, waar alles sprak van de dood. Toen was zijn lichaam als een afgebroken tempel. Maar dat bleef hij niet. Want God ging die tempel opbouwen. Zelfs in 3 dagen. Hij werd opgewekt door zijn vader. Hij werd weer die levende steen. Zodat zijn woord waar is geworden. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Kijk, zo werd hij het fundament voor de tempel des Heren. En dan hoor ik de vader, mag ik het zo eens zeggen vanmorgen, de tevreden vader zeggen van dat fundament Jezus Christus. Zie, weer dat woordje, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. Met andere woorden, Christus is het fundament van de tempel des Heren, maar zijn vader heeft dat fundament gelegd. En wat doet de Heer Jezus nou? Nu gaat hij op dat fundament, gaat hij verder met bouwen. Op dat fundament komen stenen te liggen. Stenen die voor eeuwig, onverbrekelijk aan dat fundament worden gehecht. Stenen die ook met eeuwige banden aan elkaar worden gehecht. En zo bouwt deze koninklijke priester de tempel des Heren. Zou u nou vanmorgen ook zo graag willen weten wie nou die stenen zijn die daar op dat fundament worden gelegd? Mag je misschien vanmorgen getuigen uit je eigen leven dat je zo'n steen geworden bent? Ja, wie zijn nu die stenen die daar op dat fundament worden gelegd? Dat zijn nu al die mensen die Christus gaat zalig maken. Dat zijn nou al die zondaren voor wie hij zichzelf opgeofferd heeft. Dat is zijn kerk. En hoe worden zondaren nu als stenen gelegd op dat fundament Christus? Hoe bouwt Christus dan de tempel des Heren? Dan denk ik aan de eerste tempelbouw van Salomo. Ik lees in 1 Koningen 6 vers 7a, het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen, zoals het toegevoegd was, gebouwd. En bij de tweede tempelbouw zal het echt niet anders geweest zijn. Het moest helemaal naar het gemaakt bestek van God. Want God is de grote architect van die tempel. En heeft God de Vader gezegd, dan moet op dat fundament moeten allemaal stenen komen. Grote stenen, kleine stenen, hele kleine steentjes. Maar die stenen zullen volmaakte stenen zijn. Nou denkt iemand, dat is er voor mij zeker geen plek. Want dominee, als je toch eens wist wie ik ben. Zo onvolmaakt. Zo zondig. Zo vuil. Er zal voor mij wel geen plekje zijn als die tempel gebouwd moet worden uit volmaakte stenen. Zeg, luister dan nog eens even. Blijf nog eens even biddend luisteren wat dat dan voor stenen zijn. Waar komen die stenen vandaan dan? Die moesten eerst uit de bergen uitgehakt worden. Ver bij dat fundament vandaan. Die moesten eerst pas klaargemaakt worden, geschikt gemaakt worden, om inderdaad een plekje te kunnen krijgen op dat fundament. En wordt daar nou niet helder mee geïllustreerd hoe de Heere een zondaar zalig maakt? Want wij worden niet geboren als volmaakte stenen. Wel nee, wij zijn helemaal niet geschikt voor dat fundament. Wij zijn van nature kinderen des torens. Wij zitten vast aan de rotsblok. Duivel. Wij zijn één met de gevallen steen. Adam. Wij zitten vast aan de grote rotsblokken van deze wereld. Ja, sterker nog, ons hart, jongens en meisjes, is een stenen hart. Een geestelijk dood hart. Nou, die zijn niet bruikbaar voor dat heiligdom des Heren. Die kunnen zomaar niet neergelegd worden op dat fundament. Wat erg toch? Beslaan wij ook nog onnuttig de aarde? Zijn wij ook nog steeds als die dode stenen die daar vastzitten aan de wereld? Aan Adam, aan ons verdorven hart, aan de Satan? Maar hoor toch eens wat die koninklijke priester doet. Hij bouwt toch zijn tempel. Hij zorgt ervoor dat er toch op dat fundament stenen komen te liggen. Die volmaakte stenen zijn geworden. Hij weet raad met het boze, harde stenen hart. Hij weet raad met verloren zondaren. En wat gaat hij doen? Hij gaat werken. Hij gaat werken door zijn woord en door zijn geest. En wat gaat hij doen? Hij gaat het woord gebruiken als een zeer scherpe bijl. Om een zondaar van Adam af te hakken. En dat doet pijn. Dat gaat pijn doen. Maar het is zo profijtelijk, want als hij je gaat afhakken van Adam, van de zonde, van de wereld, van de duivel, gaat hij je een geschikt steentje maken. Ja, dan moet er geschaafd worden, dan moet er gehakt worden, dan moet er van alles mee gedaan worden. Wil je pas klaar worden gemaakt voor dat ene fundament, Jezus Christus. En wat een wonder als hij zo gaat werken in je leven. Als hij met de bijlslagen van de wet komt, waardoor je een arme, schuldige zondaar wordt voor God, die niets meer heeft dan schuld, schuld, schuld. Als Christus zo met zijn Heilige Geest gaat werken, dat hij alles uit je handen gaat slaan, waarmee je nog maar meent voor God rechtvaardig te kunnen zijn. Misschien heb je je eigen steen wel opgeknapt, met wat mooie diamanten, met wat mooie inscripties enzovoort, maar de Heere gaat het allemaal wegnemen. Zodat je moede, arm en naakt, leert vluchten tot die God die zalig maakt. Kijk, dat is nou het werk van Gods Geest. Hij gaat aan het zaligmakende geloof werken, waardoor je als zondaar ligt vluchten tot dat fundament, tot die levende steen Christus. Hij gaat werken in je ziel, zodat je ogen van het geloof gaat krijgen, zodat je Christus gaat ontdekken in Gods woord. Hij gaat je als het ware voeten van het geloof geven, waardoor je leert vluchten tot Christus. Hij gaat je handen van het geloof geven, waardoor je de Christus mag leren aangrijpen. En zo zal je onrustige weten en je schuldige ziel tot rust komen. En als dat tot rust komt, door het werk van Christus, dan houden de bijlslagen van de wet op. Dan klopt de hamer van je aanklagend geweten niet meer. En dan moet de Satan zijn ijzeren gereedschap neerleggen. En dan word je door Gods Geest tot stilte gebracht. Enkel en alleen door het gelovig zien en vluchten tot Jezus Christus, het fundament die zich door het woord aan je ziel gaat openbaren. Dat zijn momenten, dan zie je niemand dan Jezus alleen. Dan geeft de Heilige Geest iets in je ziel, wat Gods woord omschrijft als een vrede die alle verstand te boven gaat. En daar willen we in onze laatste gedachte ook nog bij stilstaan. Zijn vrede die hij aan zal brengen. Dan denk ik nog heel eventjes aan die uitdrukking uit het Oude Testament. Volmaakte steen. Die stenen werden volmaakt, gemaakt, daar op de bergen en naar Jeruzalem gebracht en op dat fundament gelegd. Zo ging het bij de eerste tempelbouw en zo zal het bij de tweede tempelbouw ook gemaakt zijn. En nou is dat een hele mooie uitdrukking. Volmaakte stenen. We kunnen het in onze vertaling niet zien. En dan kom ik ook vanmorgen toch weer bij die kostelijke grondtekst terecht. Weet je wat er in het Hebreeuws staat? Voor het woordje volmaakt. Shelema. Wat hoor je daarin? Shalom. En wat betekent dat nou? Dat weet je misschien wel. Vrede. Dus als ik heel letterlijk die uitdrukking volmaakte steen ga vertalen, dan staat er stenen van vrede. En die worden gelegd op het fundament Christus. En van die vrede spreekt ook Zacharia in zijn adventswoord. Aan het einde van vers 13 kunnen we dat lezen. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Wat betekent dat eigenlijk? Dan moeten we eerst maar even letten op dat woordje beiden. En onze kanttekenaren die schrijven terecht te weten tussen de koning en de hoge priester. Dan herinner ik u nog eventjes aan Jozua. Hij kreeg een koninklijke kroon op zijn hoofd terwijl hij de hoge priester was. Dus wat wilde de Heer eigenlijk met Jozua uitbeelden? Dat het priesterschap en het koningschap verenigd worden in één persoon. En zo moest Zacharia Jozua voorstellen. Zie een man, wiens naam is Spruiten. Christus zal komen. Als profeet, jazeker. maar ook als priester en koning verenigd in één persoon. Hij zal de enige hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek en tegelijkertijd zal hij de eeuwige koning zijn die voortkomt uit het koningshuis van David. Hij zal een koninklijke priester zijn bij uitnemendheid. En als priester heeft hij de schuld van de zonde betaald. En als koning weet hij raad met de macht van de zonde waar Gods kerk zo mee te strijden heeft. En zo zie je in heel de weg van Christus, in zijn lijdensweg en ook in de weg van zijn verhoging, hoe deze twee ambten heerlijk met elkaar verbonden zijn. Hij is als de koning der koningen aan de rechterhand van zijn vader terechtgekomen en tegelijkertijd is hij daar de priesterlijke voorspraak bij zijn vader. En als Zacharia nu zegt dat de raad des vredes tussen die twee ambten zijn, laat ik het dan vanmorgen allereerst zo mogen zeggen, dat betekent dat die twee ambten zo kostelijk samenwerken tot zaligheid van een zondaar. Als er vanmorgen nou een zondaar in Elburg tot bekering komt, als er nou vanmorgen hier iemand van dood levend gemaakt wordt, weet je hoe dat komt? Omdat er in de hemel een priester is die bidt. Vader, daar is in Elburg een gegevene des vaders. En de tijd is aangebroken dat hij tot bekering moet komen. Ik pleit op mijn offeranden, o vader. Nu is het welbehagen aangebroken voor die zondaar en zondares in Elburg. Zo bidt hij priesterlijk om de bekering van een zondaar en tegelijkertijd treedt hij als koning op om dat harde hart te verbreken. En als daar een arme zondaar in Elburg voortgaat, wiens hart overspoeld is door ongelovigheid, en hem met tranen moet uitroepen, ik geloof, Heer, ik kom mijn ongelovigheid te hulp. Als daar een arme zondaar is die voortgaat met dat zwakke, aangevochten geloof en hij komt maar niet tot de zekerheid des geloofs. Of hij is zo diep in de zonde gevallen dat het geloof als het ware zo ingezonken is dat hij overal buiten staat. Dan is daar een priester in de hemel die gezegd heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar tegelijkertijd zal hij als die machtige koning afdalen om alle belemmeringen van het ongeloof weg te nemen en dat zaligmakende geloof er in de beoefening te geven. En zo is het ook als een zondaar voortgaat en zucht onder de macht van de overgeblevene zonde. Dat er in de hemel een voorbidder is die zegt, mijn kindekens, indien gij gezondigd hebt. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En is het diezelfde persoon die is in zijn koninklijke macht, zijn kerklid strijden tegen die overgebleven zonde, die de macht van de zonde kan verbreken. En als het sterven daar is, en de laatste vijand tegemoet getreden moet worden, dan is het die priester die bidt in de hemel. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En tegelijkertijd is hij die koning, die de macht van de dood overwonnen heeft, en de dood voor Gods kinderen maakt, als een doorgang tot het eeuwige leven. Ziet u, hoe deze priester en koning, heerlijk samenwerkt, tot zaligheid van zijn kerk. Om die vrede te bewerken door het bloed des kruises tussen God en zijn kerk. Tussen de arbeid van hem als priester en tussen de arbeid van hem als koning is die kostelijke raad des vredes. En waar is dat nou ontsproten? In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Gemeente, ik vind dit al zo'n groot wonder. dat God die alle dingen wist, altijd al gedachten des vredes heeft gehad. En als dat nou vanmorgen eens zo naar binnen zou mogen slaan, en je mag het in stilte zeggen, Heere, dat hebt u over mij gehad. Gedachten des vredes over mij. En die gedachten des vredes leiden tot de raad des vredes. Dat wonderlijke overleg tussen de Vader en de Zoon, hoe hij zijn kerk zal zalig maken. En u die God mag vrezen, ik ga het tot troost vanmorgen tegen je zeggen, toen de Vader met zijn Zoon sprak en met de Heilige Geest sprak over de zaligheid van zijn kerk. Toen noemde hij u bij name, want hij kent ze één voor één bij name. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, Vader, geef die ook maar aan mij. En waar leidde die raad des vredes heen? Naar de daad des vredes. Want Christus kwam op de aarde om die vrede te bewerken tussen God en een zondaar. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Vredevorst. Hij heeft een vrede aangebracht. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daarom leidde de weg van de Heer Jezus van de kribbe naar het kruis. En wat is er op Golgotha gebeurd? Psalm 85 bezingt het. Daar hebben de goedertierenheid en de waarheid elkander ontmoet. Daar hebben de gerechtigheid en de vrede elkander gekust. En daarom konden de engelen in de velden van Efrata al zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen een welbaar. Kom gemeente, begeert u deze vrede? Is het je met deze vrede met God te doen? Dat is nou alleen te verkrijgen door deze koninklijke priester, wiens naam is Spruiten. Hij is gekomen om vrede aan te brengen door zijn bloed. En voor wie? Voor wie? Goddelozen, vijanden, zondaren. En dat wordt nou zo'n wonder, als je dat gaat beleven. Dan kun je het wonder niet op dat deze koninklijke priester te zijne tijd voor de goddeloze voor mij gestorven is. En dat hij te zijne tijd vijanden, ja mij, met God verzoenen wil. Door zijn dierbaar borgbloed. Want hij is onze vrede. En elke zondaar die door het geloof de toevlucht mag leren nemen tot deze vredevorst. En door het geloof met deze vredevorst wordt verbonden. Die zal toch op Gods tijd en wijze die onuitsprekelijke zoete vredeverkondiging gaan bemerken. Hier in de ziel door Gods geest gewerkt. Als de Heer het hier gaat afdrukken in je hart, op grond van het offer van Christus. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Dat is vrede door het bloed des kruises. En dan kun je zingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen.
wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u bouwt toch uw kerk. Mag dat openbaar worden ook in het midden van de gemeente. Zou u nog steentjes willen afhakken? En zou u willen leggen op dat kostelijke fundament, daar bent u zelf. En dan heeft Zacharia het zelfs zo mogen profeteren. Dat zal nou een sieraad zijn van u, Heere, dat u wilt dragen. Wat een wonder, als een arme verloren zondaar, als een sierlijke steen, door u gedragen wordt. Heere, wilt u alstublieft de stille naprediker zijn van dit woord, en geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten onder uw woord, en wilt u dan opnieuw in ons midden zijn, en uw woord zegenen. Verdiend hebben we dat niet, Heere, maar doe het uit genade. Zegen ook het werk van de zondagsschool, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheim. 89 vers 1. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.